Dank u wel. Hele goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst. Het is goed om weer terug te zijn in uw midden. Ook als u thuis met ons verbonden bent, van harte welkom. Of als u voor het eerst in de kerk of achter het orgel zit, ook van harte welkom. Ik heb namens de kerkenraad de volgende afkondigingen voor u. Afgelopen vrijdag 10 juli mochten Theo en Dima Becker herdenken dat ze 45 jaar in het huwelijk verbonden zijn. En daar zullen we straks ook voor danken. Mevrouw Sjouw Lodder, die is geopereerd aan haar heup. Die operatie mocht goed gaan, gaan we straks voor danken. En ook de heer Sloter is weer thuis. Dan liggen er straks bij de uitgang deze folders klaar. Over anderhalve week hebben we de vakantie Bijbelclubdag. Er zijn er 1000 van gedrukt, dus er is echt voldoende. Neem een stapeltje mee en verspreid ze in uw buurt. En jongens en meisjes, je kan ze ook geven aan een vriendje of een vriendinnetje die je mee wil nemen naar de vakantie Bijbelclubdag. Volgende week, woensdag is dat. En daar zullen we ook voor bidden dat de Heere die folders wil gaan gebruiken. Aanstaande donderdag, dan is het kerkenraadsvergadering. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting, die staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. We gaan vandaag beginnen met een zomerserie over de nachtgezichten van de profeet Zacharia. Zacharia die leefde in de tijd na de ballingschap. Wat dat is, ballingschap, ga ik straks wat van vertellen bij de schriftlezing, jongens en meisjes, dat jullie dat ook begrijpen. Maar het volk was bezig om terug te keren naar het beloofde land, omdat ze daar Jeruzalem en in het bijzonder de tempel moesten gaan herbouwen. En we zingen daarom van een psalm die tijdens de ballingschap gezongen werd. Psalm 137, vers 3. En naar de wet van de Heere ook vers 4. Psalm 137, nu vers 3. En naar de 10 woorden, vers 4. Eeuwen daarvoor, nog voordat de stad Jeruzalem bestond, gaf de Heere op de Sinaï zijn wet aan Israël. Zijn 10 woorden en daar gaan we naar luisteren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Laten we samen het aangezicht van de Heer, onze God, zoeken in gebed en hem vragen om zijn zegen. Heere, onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u bent de God die gedenkt. U bent de God die altijd weer gedenkt aan uw eigen verbond, aan de belofte die u gesproken heeft. En u denkt altijd weer aan de mensen aan wie u zichzelf verbonden hebt. U bent de God die gedenkt. De naam Zacharia herinnert ons daaraan, want die naam betekent de Heere gedenkt. Heere, u vergeet geen een van uw beloften en u laat geen van die beloften ter aarde vallen. Ja, in Christus zijn al uw beloften ja en amen. En wat is het dan een wonder dat u ook ons gedenkt, hier deze morgen in dit kerkgebouw. Dat u ons gedenkt dat wij hier weer mogen zitten. Dat wij hier verbonden mee mogen zijn. Tijdens de dienst of achteraf als we het later naluisteren. En Heere, wij loven en wij prijzen uw grote naam daarom. Dat u de God bent die ons niet vergeten bent, ondanks dat u alle reden hebt om van ons te zeggen, die mensen die moet je zo snel mogelijk vergeten. Want wij zijn zondaars. Wij zijn mensen die u wel vergeten. Die zo vaak niet aan u denken, niet naar u vragen en die het zo vaak ook maar heel lastig vinden dat er nog een God is die over onze schouders meekijkt. Daar voelen we ons gecontroleerd bij, daar voelen we ons soms bekrompen bij. Terwijl het zo'n geweldige troost is dat u zegt, mijn oog is altijd op u. En Heere, wilt u ons vanmorgen daar iets van laten proeven? Van het wonder dat u de God bent die gedenkt, dat u de God bent die je niet loslaat en dat u de God bent die het uitroept, keer weder tot mij. En er zijn er verschillende in ons midden en ook thuis tot wie die boodschap in het bijzonder gericht moet worden. Keer terug naar mij, want ze zijn weggedwaald. En misschien niet bij de kerk. Kunnen ze elke week trouw hun plek innemen, maar toch in de kerk zitten betekent het, Heere, toch nog niet dat we ook bij u zijn en met u verbonden zijn. En we bidden u, wil u door uw Heilige Geest met kracht in ons midden werken. Dat die terugkeer tot u door velen gemaakt zal worden. Dat we zullen zeggen, ik zal opstaan en tot mijn hemelse Vader gaan. Om bij hem alles te krijgen wat ik mis. Om aan hem mijn hele leven neer te leggen. Aan zijn voeten. En om mijzelf helemaal over te geven. Heere, we danken u dat u de God bent die gedenkt. Ook in het leven van Theo en Dima Becker. Die mochten gedenken dat zij afgelopen week 45 jaar geleden in het huwelijk door u aan elkaar verbonden zijn. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw zorg. Dank u voor al die zegeningen die ze gekregen hebben. In kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen. Heere, wil ze goed en nabij zijn in deze gedenkdagen. En dat ze het steeds weer mogen opmerken. Wat is de Heere goed voor ons geweest. Dat u zo de lof en de eer krijgt, ook door onze huwelijken heen. Want het geheim van een christelijk huwelijk is de trouw van u toch. Dat is geen verdienste van onszelf. We danken u, Heere, met mevrouw Schouwlodder dat zij thuis mocht komen naar de heupoperatie en dat die operatie geslaagd is. We danken u samen met haar man. U is ook afgelopen week een verjaardag mochten vieren. Dat u ook mochten gedenken dat u bewaard en gespaard heeft. Heere, ontfermt u zich verder over hen en geef verdere genezing. Heere, we bidden u ook voor Hans Sloter. Dank u dat hij weer thuis mocht zijn, maar het waren weer zorgvolle dagen. Het is telkens weer ons overgeven aan u. En als de weg anders gaat dan we zelf zouden willen en als ons lichaam anders reageert dan we zelf zouden willen, om dat maar, Heer, in uw handen te geven. Dat valt niet altijd mee, Heer. Maar wilt u daar blijvend de genade toe geven? En dat ze zo mogen merken dat u ook in deze tijd aan hen gedenkt. Heer, gedenk ook de kerkenraadsvergadering van aanstaande donderdag. Als we weer bij elkaar komen na een periode met een volle agenda. Want ook al is het zomer en ligt er heel veel verenigingsleven stil, dan is er toch veel te bespreken en al veel weer om over na te denken over het volgende seizoen. Heere, wilt u daarin uw wijsheid geven. Gedenk ook uw volk Israël. We gaan vandaag in hun geschiedenis als het ware een duik nemen. We springen als het ware in dat grote zwembad van het Oude Testament en we weten niet misschien, als we aan de profeet Zacharia denken, hoe diep het is. En we kunnen misschien wel hier gekomen zijn met de gedachte toen we het op het bord zagen staan van, poeh, dat is nogal wat. Om met zulke stof in de zomer bezig te zijn. Heere, maar wilt u geven dat het verfrissend zal zijn? En wilt u ons helpen dat wij door met de profeet Zacharia bezig te zijn, ook meer verbonden te worden aan uw volk Israël, want daar zijn die profetieën in de eerste plaats voor gegeven, maar ook met u, de God van Israël. En laat u ons maar zien hoe deze woorden ook van ons op ons van toepassing zijn, want uw woord is tijdloos actueel. Dat wat 500 voor Christus geschreven is, is 2026 jaar na Christus, nog steeds springlevend en leerzaam. Heren, we bidden u voor de folders die er vandaag klaar liggen voor de vakantie Bijbelclubdag. Het is altijd een heel georganiseer met heel veel mensen. Maar al ons organiseren is nutteloos als er geen kind zou komen. En daarom bidden we u dat u de harten wilt neigen van de gemeenteleden, misschien wel gasten die er zijn, om na te denken wie zouden we kunnen uitnodigen in onze buurt om te komen naar die club. Opdat kinderen zo op een eigen niveau het evangelie mogen horen. En dat er zo misschien ook wel ouders of grootouders daarbij betrokken worden. En dat daar misschien wel luikjes open zullen gaan bij die grootouders en ouders van vroeger. Omdat er zoveel ook in ons land en in deze omgeving zijn, die vroeger wel met de kerk zijn opgegroeid, maar die daar op een bepaalde tijd mee gebroken hebben. Of het is allemaal verwaterd door de loop van het leven. Ach, u weet al die omstandigheden en u weet welke zaadjes er gezaaid zijn. En voor u is het niet te laat om na 40 of 50 jaar die zaadjes die toen gezaaid zijn te laten ontkiemen. Wilt u daar ook het kinderwerk voor gebruiken? Geeft u dat er kinderen zullen komen? Dan geeft u dat in alle voorbereidingen. Uiteindelijk uw grote naam verheerlijkt wordt. Heer, zo hebben we u heel veel te vragen. Wij hebben het niet verdiend. Maar wij pleiten op uw verbondsbelofte. Op het feit dat u de God bent die gedenkt. Gedenk ons in het openen van het woord. Gedenk ons door onze harten daarvoor te openen. Opdat het binnen zal komen als nooit tevoren. Dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. Wij gaan zo met elkaar lezen. Allereerst uit de profeet Haggai. Maar voordat we de Bijbel gaan openen, wil ik eerst even wat vertellen waarom we uit Haggai en Zacharia gaan lezen vanmorgen. Want vlak voordat we op vakantie gingen, zei iemand tegen mij, er wordt zo weinig uit de kleine profeten gepreekt. Dan heb ik een rij boekjes in de boekenkast staan over de kleine profeten. En ik heb zomaar Zacharia meegenomen op vakantie. En ik besefte mij, ja, ik weet buiten die kleine profeet Jona eigenlijk ook maar heel weinig over de kleine profeten. En zeker over de profeet Zacharia. Ik heb er wel eens een keer wat van gelezen, maar nooit echt begrepen. Nou, ik denk zomaar dat dat van velen hier vanmorgen geldt. Misschien dat u zegt, ik heb eigenlijk nooit die profeet gelezen, ik kan het me niet herinneren. Of, ja, ik heb het wel eens gelezen, maar toen gauw weer weggelegd, want ik vond het maar een lastig boek met die vreemde visioenen. Nou, dat is eigenlijk wel een voordeel, want dat betekent dat we allemaal op hetzelfde niveau staan. We weten er eigenlijk maar vrij weinig van. Het maakt het voor mij ook wat makkelijker, ik kan gewoon bij het begin beginnen. Ik hoef niet met heel veel gevorderde rekening te houden. Nou, zo begon ik zelf ook een maand geleden. Dan dacht zelfs, ja, Zacharias is toch de vader van Johannes de Doper. Ja, niet deze Zacharias dus. Dus ook als je heel kort in de kerk komt en je zegt, ja, ik weet helemaal niks over Zacharia, nou, die persoon naast u waarschijnlijk niet veel meer. Dus je hoeft je niet minder te voelen. En het is denk ik goed omdat we voordat we gaan lezen toch een paar opmerkingen te maken over het Bijbelboek, zodat we wat beter kunnen plaatsen wat we zo gaan lezen. Want jongens en meisjes, Zacharia leefde in de tijd na de ballingschap. Weet je wat dat is, ballingschap? Jullie gaan deze zomer denk ik allemaal wel op vakantie. Misschien wel naar een ander land. Of naar een stad of een dorp ver weg. Nou, dat doe je voor je plezier. Dat vind je leuk. Dat is fijn. Maar het is niet fijn als je uit je huis, uit je stad, uit je land weggehaald wordt. En je weet niet meer of en wanneer je terugkomt. Dat je zo wordt meegenomen. Heel ver weg naar een land wat je niet kent. Waar de taal niet spreekt. Nou, dat is wat Israël is overkomen. Ballingschap is dat je weggestuurd wordt tegen je wil in naar een ander land. Het volk Israël en de stam van Juda waren weggevoerd ver weg omdat ze bij de Heere vandaan waren gegaan. Ze dienden hem niet meer en daarom strafte de Heere hen. En het leger van koning Nebukadnezar kwam en nam dat volk mee, 586 voor Christus, naar Babel. En ze mochten niet meer terug, jarenlang niet, zo strafte God hen voor hun zonde. Ze mochten niet meer naar het beloofde land in hun eigen huizen wonen. En dat duurde jaren en jaren. En daar werden kinderen geboren. En daar Joodse kinderen. En daar gingen Joodse mensen die nog in Jeruzalem gewoond hadden. Die zijn daar dood gegaan in Babel. Het was een hele erge straf. Maar toen kwam daar een nieuwe koning. Koning Kores. En koning Kores deed iets heel bijzonders. Hij kwam in het eerste jaar van zijn koningschap met een hele bijzondere boodschap. Die boodschap die staat in het allerlaatste vers van het Bijbelboek 2 Kronieken. 2 Kronieken 36 vers 23. Hij heeft gezegd, zo zegt Kores, de koning van Perzië. Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, de Heere zijn God zij met hem en laat hij optrekken. De Heere God had met Kores gesproken en gezegd, jij moet zorgen dat daar Joden vanuit Babel terug naar Jeruzalem gaan en daar de tempel gaan herbouwen. Die tempel die door Nebukadnezar verwoest is. En zo gaan er 50.000 Joden op weg naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. En hoe zou dat gegaan zijn? En ze komen in een land waar alles kapot en verwoest is. De stad is kapot, de huizen zijn kapot en dat heeft jaren geduurd. Dus er zijn ook heel veel onkruid, overwoekerd is het allemaal. De muren van de stad zijn kapot, de tempel is kapot. Er is ontzettend veel werk te doen en ze weten niet waar ze moeten beginnen. En ze denken, nou laten we maar beginnen met een huis voor onszelf te bouwen. Wij moeten toch ook ergens wonen, nietwaar? En dat doen ze. En als ze die eigen huizen klaar hebben, dan zeggen ze, dat was een werk. We zijn zo druk, we moeten ook akkers hebben, hè, om voedsel te krijgen en wijngaarden, om druiven te telen waarvan we wijn kunnen maken. En we hebben olijfgaarden nodig en noem het maar op. Die mensen die hebben huizen, die hebben landerijen, ze hebben een landvoogd, een soort minister-president, Zerubabel en een hoge priester. Er gebeurt daarvan alles in dat beloofde land waar ze naar teruggekeerd zijn. Alleen, er is nog niks terechtgekomen van die opdracht die God gaf door koning Kores heen. Herbouw de tempel. En koning Kores is inmiddels overleden, we zijn 18 jaar verder. Een nieuwe koning is aangetreden, koning Darius. En op dat moment stuurt de Heere ongeveer tegelijkertijd twee profeten. Twee profeten die in Juda, die in Jeruzalem moeten profeteren. En dat zijn Haggai en Zacharia. En die hebben een boodschap namens God voor het volk, wat teruggekeerd is. Nou jongens en meisjes, wat zou die boodschap zijn geweest? Dat kan je misschien wel een beetje raden, of niet? Waarom zijn jullie niet begonnen met die tempel te herbouwen? Waarom ben je zo druk met je eigen dingen bezig, maar niet met de dingen van de Heere? Misschien is dat wel een vraag die God vandaag ook aan ons stelt. Waarom ben je zoveel met je eigen dingen bezig, met je eigen huis en met je eigen werk, in plaats van met mijn huis en met mijn werk? Kan het zijn dat de Heere die vraag aan u, aan jou vanmorgen stelt? God stelt die vraag telkens weer. Dat deed hij vroeger al, in de tijd van Zacharia en Haggai. Nou, dit is een beetje de achtergrond en dan kunnen we gaan lezen in Haggai 1. We gaan het hele eerste hoofdstuk van Haggai met elkaar lezen. Dus bijna 20 jaar na de terugkeer. 18 jaar om precies te zijn. In het tweede jaar van koning Darius, in de 6e maand, op de 1e dag van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel. Dat is dus de minister-president. De zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Toen kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. Is het voor u wel de tijd om in uw vrij overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heere van de legermachten. Let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen, gaat gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar blies ik in. Waarom? Spreekt de Heere van de legermachten. Vanwege mijn huis dat verwoest ligt. Terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel uw dauw en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep de droogte uit over het land en over de bergen en over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie en over alles wat het land oplevert. Over de mensen en over de dieren en over al de inspanning van uw handen. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. En heel het overblijfsel van het volk naar de stem van de Heere hun God. En naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heere hun God gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Daarom sprak Haggai, de bode van de Heere, krachtens de boodschap van de Heere tot het volk. Ik ben met u, spreekt de Heere. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. En toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere van de legermachten hun God te doen. Op de 24e dag van de 6e maand in het 2e jaar van koning Darius. Dan gaan we verder bij Zacharia 1, waarvan we de eerste 6 verzen lezen. Haggai 1 heeft ons laten zien dat de ballingen die teruggekeerd zijn hun taak hebben nagelaten, maar werden opgeroepen om aan de slag te gaan met de herbouw en dat deden ze. Zacharia heeft eenzelfde soort boodschap, maar dan wel op een hele andere manier gezegd. Zacharia 1, vers 1 tot en met 6. In de 8e maand, in het 2e jaar van Darius, dus ongeveer rond dezelfde tijd, een paar maanden na Haggai, kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo de profeet. De Heere is zeer toornig geweest op uw vaderen. Daarom zegt tegen hen, zo zegt de Heere van de legermachten, keer terug naar mij, spreekt de Heere van de legermachten. Dan zal ik naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. Wees niet als uw vaderen tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben. Zo zegt de Heere van de legermachten, bekeer u toch van uw slechte wegen en van uw slechte daden. Maar zij luisterden niet en sloegen geen acht op mij, spreekt de Heere. Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij voor eeuwig? Maar mijn woorden en mijn verordeningen, die ik mijn dienaren, de profeten, geboden had, hebben die uw vaderen niet getroffen, zodat ze zich bekeerden? Zij zeiden, zoals de Heere van de legermachten zich voorgenomen had met ons te doen, overeenkomstig onze wegen en onze daden, zo heeft hij met ons gedaan. Tot zover de schriftlezingen van vanmorgen. We gaan met elkaar zingen van Gods verbondstrouw met Psalm 105, vers 3, 4, 5 en 6. En in de tussentijd mag u de Heere met uw gaven dienen. We hebben 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede voor het onderhoud van de verwarming. En de uitgangscollecte die is voor de kerkvoogdij. En denkt u ook aan de zending- en evangelisatiekist bij de uitgang. Psalm 105, vers 3, 4, 5 en 6. We zingen straks na de preek van Psalm 27 het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwegen, zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. En dan is ons antwoord, dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen, alleen bij u, o bron van troost en licht. En zo is Psalm 27 vers 5 ons antwoord op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de Bijbel is een historisch boek. Een geschiedenisboek zou je kunnen zeggen. Het beschrijft zeker in het Oude Testament de geschiedenis van God met zijn volk Israël. Maar de Bijbel is niet alleen een historisch boek, de Bijbel is ook een boek dat gaat over de Heer Jezus. Hij is de centrale figuur in de Bijbel. In het Oude Testament lezen we van de belofte van zijn komst. En in het Nieuwe Testament de vervulling daarvan. En tegelijkertijd ook nog de verwachting van zijn tweede komst. Dus de Bijbel is naast een historisch boek ook een boek wat ten diepste gaat over de Heer Jezus. De Bijbel is ook een boek dat geschreven is voor ons. Het is vandaag nog net zo actueel als in de tijd dat de profeten en de apostelen het opschreven. Want de Bijbel is het woord van God en daarmee nooit verouderd, want God wordt niet oud. Het verliest nooit zijn kracht. Nou, deze drie opmerkingen moeten we tijdens het bestuderen van Zacharia heel goed in gedachten houden. De Bijbel, ook Zacharia, is een geschiedenisboek. Het gaat over een andere tijd, daar moeten we dus iets van kennen, daar ben ik daar straks al mee begonnen. Want anders snap je er niks van. Zacharia is ook een boek over de Heer Jezus. We komen de Heer Jezus in dit boek tegen. Als het gaat over de engel van de Heere, de ruiter op een paard. Als het gaat later in Zacharia over iemand die komt op een ezelin en die zo Jeruzalem binnengaat als koning. Zacharia heeft ook een boodschap voor ons. Nou, vanuit die drie invalshoeken gaan we telkens naar Zacharia kijken. We kijken naar toen, de geschiedenis. We gaan op zoek naar de Heer Jezus en we stellen de vraag, wat heeft dit mij te zeggen? Nou, met drie sleutels denk ik dat we een heel eind gaan komen in dit misschien wel ingewikkelde Bijbelboek. En dan ben ik ervan overtuigd dat we hele verrassende dingen gaan ontdekken. De tekst van morgen is Zacharia 1, vers 1 tot en met 6. Zullen we nog een keer met elkaar lezen. In de achtste maand in het tweede jaar van Darius kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet. De Heere is zeer toornig geweest op uw vaderen. Daarom zeg tegen hen, zo zegt de Heere van de legermachten, keer terug naar mij. Spreekt de Heere van de legermachten. Dan zal ik naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. Wees niet als uw vaderen, tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben. Zo zegt de Heere van de legermachten, bekeer u toch van uw slechte wegen en van uw slechte daden. Maar zij luisterden niet en sloegen geen acht op mij, spreekt de Heere. Uw vaderen, waar zijn zij? De profeten, leven zij voor eeuwig? Maar mijn woorden en mijn verordeningen die ik mijn dienaren de profeten geboden had, hebben die uw vaderen niet getroffen, zodat ze zich bekeerden? Ze zeiden zoals de Heere van de legermachten zich voorgenomen had met ons te doen, overeenkomstig onze wegen en onze daden, zo heeft hij met ons gedaan. Het thema is Zacharia opent met een oproep tot bekering. Zacharia opent met een oproep tot bekering. We hebben twee gedachten, een persoonlijke oproep. En ten tweede een ernstige vermaning. Zacharia opent met een oproep tot bekering. Allereerst een persoonlijke oproep, ten tweede een ernstige vermaning. Ja, ik zei het zo even al, Zacharia is een geschiedenisboek. Dat blijkt meteen in het eerste vers. In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de profeet, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet. We lezen van tijden, we lezen van namen. In onze jaartelling gaat het over het jaar 520 voor Christus. 18 jaar nadat de Heere tegen koning Kores van Perzië gezegd had, er moet weer een tempel van God, de God van de hemel, gebouwd worden in Jeruzalem. Na decennia van ballingschap mag het volk eindelijk terugkeren naar het beloofde land. En ze krijgen een opdracht mee. Ga naar Jeruzalem en herbouw daar het huis van God wat Nebukadnezar verwoest heeft. Maar in plaats dat ze Gods huis gaan herbouwen, gaan ze, jongens en meisjes, hun eigen huizen bouwen. Mooie huizen, grote huizen, luxe huizen met een airco, met 3 dubbel glas en met een zwembad. Was dat de opdracht? Nee. Nou, je kan je ook wel een beetje voorstellen. Toch, ze mogen terug naar hun land, alles ligt verwoest. Ja, je hebt toch een dak boven je hoofd nodig? Je moet toch ergens kunnen slapen? En als het regent wil je graag een dak boven je hoofd hebben. Dat is belangrijk. Ja, maar dan ga je toch geen villa bouwen, toch? Je maakt iets eenvoudigs en daarna ga je aan de slag met dat waarvoor je gekomen bent. Het herbouwen van het huis van God. Maar dat deden ze niet. Hoe is het mogelijk? Stel je het voor, hè? Ze zaten in ballingschap ver weg van hun vaderland. Jaren en jaren. En de jaren werden decennia, duurden het. En dan zegt koning Kores opeens, jullie Joden, jullie mogen terug naar je land. Jullie mogen weer gaan wonen in je land. Je mag de tempel weer herbouwen. Dan spring je toch een gat in de lucht. Joehoe, we mogen naar huis al na al die jaren. We kunnen eindelijk onze kinderen het land laten zien waar ze thuis horen. Het land dat God aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob beloofd heeft. Het land waar we door onze zonden van verbannen zijn. De Heere geeft ons een nieuwe kans. Hij bevrijdt ons uit de ballingschap. Dan ben je toch enthousiast. Dan zeg je toch, laten we gaan, schouders eronder. En die tempel herbouwen, want dat is het huis van God. En dan woont Hij ook weer in ons midden. Dan zal Hij toch zijn zegen geven. Dan zal het land weer vloeien van melk en honing. Maar 18 jaar nadat de eerste Joden teruggekeerd waren naar Juda en Jeruzalem, was er nog niks gebeurd aan de tempel. De eigen huizen waren piekfijn in orde. Maar het huis van God ligt nog in puin. Hoe komt dat? Er zijn heel wat redenen te noemen. Stel je voor, je komt daaraan en je ziet alleen maar je ruïnes. Verlaten uit, puin, rommel. En je denkt, waar moeten we beginnen? Wilde dieren wonen er. Hoe krijgen we die weg? Ja, en dan, daarom begin je maar niet. Want het begin is zoek. Ontmoediging. En er is ook tegenstand. Hè? Lang niet iedereen vindt de herbouw van de tempel zo'n goed idee. En het valt wat tegen met het leiderschap. Zerubabel en Jozua zijn dan wel teruggekomen uit Babel. De leiders. Maar ze nemen niet echt de leiding. Ze zeggen niet, kom op jongens, zo en zo gaan we het aanpakken. Iedereen zit een beetje op elkaar te wachten. En de tijd gaat op aan hele andere dingen. Want ja, de oogst valt tegen. Dus we moeten hard aan het werk op het land. We moeten toch alles op alles zetten om die kudde op peil te houden. En grasland te vinden. Het valt niet mee om uit het niets weer je eigen bedrijf op te bouwen. Daar zijn we druk mee. En daar hebben we voorlopig even geen tijd voor de tempel. Dat komt later wel. De tempel is tenslotte niet een eerste levensbehoefte. Er zijn veel redenen te noemen, maar we kunnen ze samenvatten met deze woorden. Het is de zonde van verslapping. De zonde van verslapping en nalatigheid. Misschien wel herkenbaar. De Heer heeft je een nieuw begin gegeven in je leven. Misschien leefde je wel een leven in de zonde, een leven helemaal zonder Hem. Maar de Heer heeft je op een bijzondere manier stilgezet. Je getrokken uit de duisternis. Iemand nam je mee naar de kerk. En je hoort daar van Jezus Christus die je verlost van de zonde. En je bent blij, je bent enthousiast, je gelooft in Hem. Misschien was je wel een wat ik noem een nominale kerkganger. Je gaat wel naar de kerk. Maar het zei je allemaal niet zoveel. Je zit je tijd uit. En opeens was daar die ene preek die je zo raakte. Je kwam er niet van los en je wist, er moet wat gebeuren in mijn leven. Het gaf je een toewijding aan de Heer. Of misschien was het wel zo dat je door die moeilijke periode in je leven ging. En dat was een aanleiding voor je om de Heer te gaan zoeken. En je hebt gezegd, Heer, help mij alsjeblieft, ik weet het niet meer. Ik loop helemaal vast in mijn huwelijk. Ik loop helemaal vast in mijn werk. Geeft u de uitkomst? En de Heer gaf uitkomst en je was dankbaar. Of misschien zat je er psychisch wel helemaal doorheen. Er was een grote donkere tunnel zonder licht aan het einde van die tunnel. En je hebt het uitgeroepen naar de Heer en hij heeft je eruit verlost. Je was blij, je was enthousiast, je was dankbaar. Je hart vloeide misschien wel over van dankbaarheid. En je zei, mijn God, ik zal u loven omdat u het hebt gedaan. U hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. En je bent opnieuw toegewijd. Je hebt beloofd, misschien wel belijdenis gedaan. En zegt, Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar toen kwam dat moment dat je weer met de neus op de feiten werd gedrukt. Het begon weer donker te worden in je hoofd. De duivel die kwam met zijn verleidingen. En het leven met al zijn beslommeringen slokte je op. Je moest ineens weer omgaan langere tijd met die persoon, met die collega, met dat familielid die het slechtste in je naar boven haalt. En je bent een jaar verder. Misschien wel 10 jaar, misschien wel 18 jaar. En je moet zeggen van dat enthousiasme van het begin is weinig meer over. Je bent verslapt. Je hebt je belofte niet gehouden. De zonde van verslapping. Trouwens, daar kan je ook in het ambt overkomen, hè? Het is niet alleen op de gemeente van toepassing. Zit hier mooi vooraan. Maar het kan mij als dominee ook overkomen. Dit kan je als ouderling, kan je als diaken gebeuren. Denk eens even terug naar het moment dat de Heer je riep. Dat je bevestigd werd in het ambt. Je was blij en dankbaar. Je had er op een goede manier zin in. Je wilde je energie geven, je tijd. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Maar toen gebeurde er iets. Totaal onverwacht. En de energie, het vloeit allemaal weg. En het ambtelijke werk waar je zo zin in had, het viel in de realiteit zo tegen. En die moeilijke kanten wegen veel zwaarder dan de mooie kanten. Teleurstellingen stapelen zich op. Je ziet er als een berg tegenop. Ja, en dan is het zo menselijk om te verslappen. En dan is het zo makkelijk om de veilige weg te kiezen. Ik ga wel bezig met mijn eigen huis. Met mijn eigen projectjes. Met mijn eigen bedrijf. Met mijn eigen... Hé, daar komt hij weer om de hoek kijken, hè? Die eigen ik. Die is nooit ver weg, hoor. Die eigen ik in plaats van dat ik eerst het koninkrijk van God zoek. Het is zo menselijk, maar daarmee praat je het niet goed. Eigenlijk is dat verslappen, de zonde van verslapping, een vorm van ontrouw. Het is o zo begrijpelijk, maar het is niet goed. Want wat gaat er mis? Laten we eens kijken hoe Zacharia het verslapte volk van God toespreekt in vers 3. Daarom zegt tegen hen, zo zegt de Heere van de legermachten, keer terug naar mij. Spreekt de Heere van de legermachten, dan zal ik naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. Wat is de boodschap? 4 woorden. Jongens en meisjes, jullie kunnen ze onthouden. Keer terug naar mij. Wie verslapt is, is langzaam bij de Heere weggedreven. Gaat niet van de een op de andere dag, dat gaat stapje voor stapje. Het is een proces. Dat is het probleem. Iemand die zegt, dominee, ik weet het niet meer, het enthousiasme van het begin. Ik ben het kwijt. Ik vind leven met de Heere zo moeilijk geworden. Dan is mijn eerste vraag, hoe zit het met je stille tijd? Heb je dagelijks tijd met de Heere? Begin je je dag met Hem? Leg je je dag aan Hem voor? En je week? Je afspraken? De dingen waar je tegenop ziet? Maak je je plannen aan Hem bekend? Hoe is het met je stille tijd? Leef je met zijn woord? Gaat dat woord dagelijks open? Niet zodat je weer een vinkje kan zetten in de checklist van dat heb ik ook weer gedaan. Maar omdat je het verlangen hebt, Heere, spreek toch tot mij. Vul mijn gedachten met uw gedachten. Want mijn eigen gedachten laten me altijd maar afdwalen. Voed mij met uw woord, vul mij met uw geest. Het eerste teken van verslapping is dat het woord steeds vaker dicht blijft en de handen steeds minder gevouwen worden. En als dat bij u, bij jou het geval is, ja, dan is de boodschap van Zacharia 520 jaar voor Christus nu 2500 jaar later nog net zo actueel. Zo zegt de Heere van de legermachten, keer terug naar mij. Keer terug naar mij. Zet daar maar een streep onder die twee woorden, naar mij. Bekering is dat je terugkeert naar God. Denk aan de verloren zoon, de jongste zoon in de gelijkenis, ook in zo'n ver land. Niet als straf, dat heeft hij zelf uitgekozen om daarheen te gaan. Maar toch gebeurt daar ongeveer hetzelfde. Bekering is niet allereerst dat die jongen daar in dat verre land zegt, laat ik maar eens stoppen om met naar de hoeren te gaan. Of naar onze tijd vertaald, laat ik maar eens even proberen mijn best te doen om van die porno af te komen. Bekering is niet allereerst dat die jongen stopt met zoveel geld uitgeven aan nutteloze dingen, aan wereldse dingen. Bekering is niet dat hij niet langer naar de feesten en de festivals van de wereld gaat en dat hij breekt met verkeerde vrienden. Dat is allemaal belangrijk, maar is niet de kern. Wat is nou de kern van zijn bekering geweest, van de jongste zoon in de gelijkenis? Dat de jongen tot inkeer komt en dat hij zegt, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Jongeren, je kan seksueel rein zijn. Je geld niet uitgeven aan waar anderen het allemaal aan uitgeven, maar het netjes sparen voor later of voor je opleiding, voor je rijbewijs, noem het maar op. Je kan bedenken, ja, een festival bezoeken, dat doe ik nooit, dat vind ik niks. Je kan het keurigste ventje, het keurigste meisje van de klas zijn en toch onbekeerd zijn, want je bent niet naar je hemelse vader teruggekeerd. Want je houdt je hart ver bij hem vandaan. Als je hem niet zoekt, als je niet tot hem komt en zegt, Heere, hier ben ik. Ik kom terug bij u. Zoals ik ben, zondig en onrein. Ik heb u nodig. Gemeente, de Heere zegt het vanmorgen tegen ons allemaal, keer terug naar mij. Bekering gaat in de kern om de relatie met de Heere, niet om een gedragsverandering. Ik zal dit beter doen, ik zal dat niet meer doen. Het is niet een gedragsverandering als zodanig. Trouwens, daar komt helemaal niks van terecht als je dat op eigen kracht doet. Het begint allemaal van binnen. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Naar mijn hemelse vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd, ik heb verslapt, ik ben nalatig geweest, ik ben me zorgen gaan maken in plaats van mijn vertrouwen op u te stellen. Ik kom terug bij u, want waar kan ik anders heen? Ik kan niet zonder u, ik heb u nodig, Heere. Dat is wat die teruggekeerde ballingen hadden moeten doen toen ze daar aankwamen in Jeruzalem 18 jaar geleden. ontmoedigd door de puinhoop die ze daar aantroffen, de ruïnes, de tegenstanders, de slechte leiderschap. Toen hadden ze in plaats van moedeloos worden en verslappen moeten zeggen: Heere, u weet waar we moeten beginnen. Wij zien het begin niet. In eigen kracht komt hier niks van terecht. Wij hebben u nodig, wij hebben uw leiding nodig, uw wijsheid en ook uw bescherming. Want u bent het toch die ons helemaal uit Babel dat hart van Kores geneigd heeft, waardoor wij nu hier zijn. U bent het toch die gezegd heeft, mijn huis moet herbouwd worden. Geef ons dan de middelen die we zelf niet hebben om uw werk te doen. Om aan uw koninkrijk te bouwen. Help ons om die prioriteit te stellen. Om eerst uw koninkrijk te zoeken en te leven met de belofte dat al het andere geschonken zal worden. Dan vertaal het maar door naar vandaag. Als ons de energie ontbreekt, als we verslapt zijn door de tegenslagen van het leven. Als we moedeloos zijn geworden omdat de situatie in de gemeente soms zo hopeloos lijkt. Wat moet je dan doen? Keer terug naar mij. Als ik naar de puinhoop om mij heen kijk, dan kan ik moedeloos worden. Maar bij de Heere is mijn verlegenheid zijn gelegenheid. Onthoud die goed. Onze verlegenheid, waar we met de mond vol tanden staan, is voor God vaak de gelegenheid om zijn macht en kracht te tonen. En om die reden wordt in die 6 versen, misschien is het u opgevallen, die eerste 6 versen, wel 5 keer de term de Heere van de legermachten gebruikt. Juist in de meest onmogelijke situatie, als alles in puin ligt, spreekt de Heere van de legermachten. Keer terug naar mij. Deze titel die komt in totaal wel 53 keer voor in dit Bijbelboek. En die benadrukt dat God een geweldig hemels leger tot zijn beschikking heeft. De hemelse engelen die zijn continu bezig om Gods plannen te volvoeren, uit te voeren. Voor hem is dus niets onmogelijk. Dus die uitroep, keer terug tot mij, die daartussen geklemd staat, de Heere van de legermachten, is eigenlijk een oproep. Om te komen tot degene die werkelijk verandering kan geven. Bij wie er hoop is als alle hoop vervlogen is. Het is gewoon dwaas om in de moeite, in de onmogelijkheid, niet naar de Heere te gaan. En zelf wat te gaan proberen. Een beetje godsdienst hier, een beetje vroomheid daar, dan zal het wel goed komen. Hij is de Heere van de hemelse legermachten bij wie alle dingen mogelijk zijn. En let op dan wat hij belooft in vers 3, het tweede gedeelte. Dan zal ik naar u terugkeren. Hij zegt niet, ik zal mijn engelen sturen om jullie te helpen. Nee, ik zal zelf komen en terugkeren. Je zal merken, als ik tot God nader, komt hij mij ook tegemoet. En je zal merken dat hij niet zegt, joh, dat is nou 18 jaar. Heb het nou allemaal zo lang moeten duren? Vind je het zelf ook niet een beetje lang? Spijt me hoor, maar mijn geduld is ook een keer op. Nou wacht jij maar een keer op mij. Nee, het initiatief om te roepen tot bekering gaat juist van hem uit. Zo spreekt de Heere van de legermachten, keer terug naar mij. Hij verlangt ernaar dat ze terugkeren naar hem. Hij wil bij hen wonen. Hij wil onder hen werken. Maar wel in de weg van het geloof. Zij moeten komen. Terugkomen. En dan zullen ze ervaren, de Heere keert ook terug naar mij. Zoals die vader die daar op de uitkijk staat voor zijn jongste zoon. Die zoon die al sjokkend naar huis gaat. En naarmate die dichter bij huis komt, zijn pas steeds verder vertraagt en steeds kleinere stappen zet uit schaamte. Terwijl hij zo komt, ziet hij zijn vader hem tegemoet rennen. Dat is wat Zacharia 1 vers 3 zegt. Wie terugkeert tot hem, die zal merken, hij rent mij, hij komt mij tegemoet. Een persoonlijke oproep. De eerste gedachte. De tweede, een ernstige vermaning. Want die oproep tot bekering, tot terugkeer, die staat wel in de context van een ernstige vermaning. Lees de verzen van rondom vers 3, maar vers 2 en vers 4 en 5. De Heere is zeer toornig geweest op uw vaderen. En in vers 4 ook weer. Wees niet als uw vaderen tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben. Vers 5. Uw vaderen, waar zijn zij? Het probleem van de voorouders van Zacharias' tijdgenoten was, zij sloegen op die oproep van bekering geen acht. Zij sloegen die bekering in de wind. Dat voorgeslacht werd geroepen, maar zij zeiden, bekijk het maar. Wij hebben onze eigen goden. En zij vermengden de zuivere godsdienst met wereldgelijkvormigheid, met de goden van de wereld om hen heen. En ze waren hypocriet, ze beleden met de mond keurig netjes de Heere, maar ze leefden er verder op los. En dat is precies de reden geweest dat de Heere gezegd heeft, weg uit mijn koninkrijk, weg uit dat beloofde land. En daarom zijn de Babyloniërs ze komen halen, ze werden verbannen. Want voor zulk soort mensen is er geen plaats in Gods koninkrijk, die een beetje godsdienst op hun eigen manier hebben. Maar geen relatie met de Heere. En dat is precies gegaan zoals waar de profeten voor gewaarschuwd hebben. Maar ze sloegen al die waarschuwingen in de wind. En de Heere hield woord. Wie zich niet bekeert van zijn slechte wegen en van zijn slechte daden terugkeert tot hem, voor diegene is geen plaats in het koninkrijk. Zacharia herinnert het volk daaraan. Wees niet als jullie vaderen. Het is niet vrijblijvend die oproep om terug te keren. Hij waarschuwt de mensen die na al die jaren verslapt zijn en misschien denken, nou ja, wij zitten hier toch maar in het beloofde land. Hè? Wij zijn toch wel degene die uit Babel teruggekeerd zijn. Er zijn er ook een hele hoop die achtergebleven zijn, die het wel best vonden. Maar wij zijn hier nu. En wij hebben hier in Jeruzalem, ja, dan wel geen tempel, maar er staat wel een altaar. En we hebben een hoge priester die dat altaar brandende houdt. Is toch niet niks, hè? Wij zitten tenminste in de kerk, daar kan de Heere toch niks van zeggen. En wij zitten in een goede en een bijbelgetrouwe kerk. Dat is ook niet niks, o gemeente, als je met je hart niet teruggekeerd bent naar de Heere, dan zal die kerk gaan. En het lidmaatschap van de Hersteld Hervormde Kerk je straks alleen maar tegen je getuigen. Dan zal de Heere tegen je zeggen, hoe is het nou mogelijk dat jij al die jaren in die kerk zat, elke zondag opnieuw het evangelie verkondigd werd, waar jij persoonlijk opgeroepen en vermaand werd om je te bekeren tot mij, om terug te keren naar mij. Hoe is het nou toch mogelijk dat jij je verschuilde achter je godsdienstige plichten, die je zo netjes deed? Hoe is het nou toch mogelijk dat je toch, ondanks dat alles, je hart verhoudt van mij? Van binnen bleef je vol onreinheid. Van buiten zag je er als keurig netjes als een kerkganger uit. Maar van binnen boog je je niet in verbrokenheid voor mijn aangezicht over je zonde. De weg is je zo duidelijk gewezen, maar je wilde je niet bekeren. Je wilde niet terugkeren. Je wilde geen leven dicht bij mij. Wel de godsdienst, maar niet de relatie. Zacharia zegt, die oproep om terug te keren tot de Heere is niet vrijblijvend. Denk aan uw vaderen die niet teruggekeerd zijn tot de Heere. Die heeft hij buiten zijn koninkrijk geworpen. En gemeente, die boodschap, die is sinds Zacharia zijn tijd nooit veranderd. 5 eeuwen later kwam Johannes de Doper met dezelfde boodschap. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Ja, dat is ook de boodschap van de Heer Jezus, waar hij mee begon. Net als Zacharia in zijn bediening met die boodschap begon. Matthäus 4, vers 17. Van toen af, na Jezus' doop en de verzoeking in de woestijn, van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De Bijbel is ook een boek over de Heer Jezus. En Zacharia, die spreekt de boodschap van de Heer Jezus. We zullen nog gaan zien dat Zacharia in zijn nachtgezichten een geweldige toekomst gaat schilderen. Een toekomst vol van hoop. Een toekomst die gaat over het koninkrijk van God. En over dat koninkrijk heeft de Heer Jezus toch ook gepreekt. God heeft een plan met deze wereld. Hij wil dat deze wereld een plek is waar zijn volk woont. Onder zijn zegen. Aan hem gehoorzaam en waar hij koning is. Een wereld waar geen zonde meer is, waar geen oorlog meer is, waar geen pijn meer is, waar alle moeite en alle ziekte uitgeroeid zullen zijn, want daar zal vrede zijn. Zacharia, die getuigt daarvan in het vervolg van zijn nachtgezichten, een toekomst van hoop. Maar de enige manier om aan die hoopvolle toekomst deel te hebben, is door terug te keren tot de Heere. Daarom begint dit Bijbelboek met die oproep tot bekering, tot terugkeer. De enige manier om deel te hebben aan dat rijk wat komen gaat, is door je hart aan de Heere te geven en te zeggen: Heere, hier ben ik. Ik keer terug tot u. Ik heb mezelf zo lang voor de gek gehouden door te denken dat het wel oké is om een beetje godsdienstig te zijn. Door naar de kerk te gaan en verder mijn leventje gewoon te leiden. Maar u vraagt dat helemaal niet van mij. U vraagt niet om een uiterlijke vroomheid. U vraagt om mijn hart. Hier ben ik, Heere. Neem mijn hart. Neem mijn leven. Ik keer terug tot u. En ik verwacht uw belofte dat u tot mij zal terugkeren. Voordat we onszelf geruststellen in de zorgen van het leven. Met de toekomst vol van hoop waar we graag van zingen. En dat is ook een mooi lied, zegt er niks van. Moeten we onszelf en elkaar eerst eerlijk de vraag stellen: waar ben jij druk mee? Zoek jij, net als ik, eerst het koninkrijk van God? Of staat je eigen koninkrijk nog op nummer 1? Als Gods koninkrijk niet op nummer 1 staat, dan zal je er ook niet aankomen. Keer terug naar mij, spreekt de Heere van de legermachten. Dan zal ik naar u terugkeren. Amen. Laten we samen danken en bidden. Ja, Heer, als u naar onze verslapping kijkt, onze knikkende knieën, als u kijkt en de meetlat legt naast onze trouw, dan staan wij diep in de min. En daarom hebben we alle reden om ons te verootmoedigen voor u. Om inderdaad te bidden, zoals we gezongen hebben, o God van mijn heil, begeef, verlaat mij niet. Wij hebben het verdiend dat u ons verlaat, maar u bent de God die gedenkt. En u bent toch zelf degene die vanmorgen weer geroepen heeft, die zelf het initiatief genomen heeft. Wij kunnen denken dat we dicht bij u leven, maar het niet echt doen. Dicht bij u leven, Heer Jezus, is toch aan uw voeten leven. Klein zijn. Ons eigen koninkrijkje aan de kant zetten. En uw koninkrijk tot het allerhoogste en tot het eeuwige goed maken. Heere, geef ons zicht op die toekomst. En haal onszelf daartussen uit, want we staan zelf vaak met de rug naar die toekomst van u. Doordat we met het hier en nu bezig zijn. Heer, geef dat diegenen die vanmorgen zo aangesproken zijn, niet door hun eigen gedachten, toch weer ervan weerhouden worden om straks thuis de knieën te buigen en te zeggen, hier ben ik, Heere. Ik en mijn familie en de mensen die bij mij horen, we zijn weggedwaald bij u. Maar ik kom bij u terug en ik bid u dat ik niet de eerste in mijn familie zal, of niet de laatste in mijn familie zal zijn, maar de eerste en dat er meerdere zullen volgen. Want u bent toch ook de God die de geslachten gedenkt. De God die niet alleen onze God wil zijn, maar de God van onze vaderen en de God van onze grootouders en de God van onze kinderen en kleinkinderen. Ja, Heer, u laat niet los wat uw werk begon. En daarom komen we met verwachting tot u. Heere, gaat u zo met ons mee als we ook deze serie straks gaan vervolgen volgende week 's avonds en de andere zondagen in de zomervakantie. Geef wijsheid en inzicht om die lastige dingen eenvoudig te vertalen naar de gemeente. Ook voor de gemeente om ze te begrijpen en om er zelf mee bezig te zijn om niet in de kerk voor het eerst de schriftlezing te lezen, maar ook al eens op de website te kijken waar het over gaat zondag en het al eens op ons in te laten werken. Ook in de gezinnen, Heere, er zijn zoveel middelen. Technische middelen om ons voor te bereiden op uw woord. Geef dat we die allemaal met beide handen aan zullen grijpen. Om zo uw koninkrijk te zoeken. En uw gerechtigheid. En dan zullen we toch alles, al het andere uit uw hand ontvangen. Daar zien we naar uit, Heer. We zien er naar uit wat u aan ons gaat geven en wat u ons gaat leren. Wees met degene die misschien aan het einde van de week, zodra de schoolbel geklonken heeft, al weggaan op vakantie. Breng ze op de plaats van bestemming. Geef een heerlijke en een goede tijd. Wees nabij diegenen die achterblijven, die misschien niet op vakantie gaan, niet op vakantie kunnen, om wat voor reden dan ook. Heere, geef toch een gezegende, rijke tijd dat als u erbij bent, of het nou thuis is of ver weg, dat we mogen weten dat het goed is en dat we mogen genieten. Wees nabij iedereen die zo last heeft van de hitte, namelijk ook de ouderen die daar heel slecht tegen kunnen, nu er weer een hittegolf op komst is, de temperaturen stijgen, geeft u daar ook alles wat nodig is. Dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 42 en daarvan het zevende vers, 42 vers 7. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God ontvangen en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.